Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Conversie Podcast. In deze podcast heb ik voor de tweede keer Tineke Zwart te gast. In de eerste aflevering hebben we het gehad over de Next Level Funnel die zij toen net had gecreëerd. En ik ben nu natuurlijk een paar maanden later heel benieuwd, hoe loopt die nu? Wat ben je eventueel gaan optimaliseren? Wat kan je eruit halen? En daarnaast gaan we natuurlijk ook hebben over hoe je überhaupt funnels het beste kan optimaliseren, hoe je beter converteert en ook hoe je onderscheidend kan zijn in een volle markt. Mocht je Tineke nog niet kennen, Tineke is business coach, is ooit begonnen als meer de sales funnel expert, weet hier ook ontzettend veel vanaf. En zij helpt dus voornamelijk kennisondernemers die een cursus of een dienst verkopen om via online marketing een stuk beter te draaien en het ook op een wat meer automatische manier zeg maar aan je winst en je omzet te kunnen komen. Mocht je mij nog niet kennen, ik ben Ernst Jan van de Conversie Agency. En wij helpen gevestigde ondernemers met hun klantreisstrategie en vervolgens ook met de uitvoer daarvan door Done For You converterende copy te schrijven voor hun klantreis. Daarbij creëren en optimaliseren we dus bijvoorbeeld e-mailreeksen, salespages, webinars en nog veel meer om ervoor te zorgen dat iemand gewoon veel meer uit zijn lijst haalt, een veel betere klantreis neerzet en zo dus onderaan de streep veel meer winst overhoudt. Ik heb ontzettend veel zin om met Tineke dit gesprek in te duiken. Ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. En ik zou zeggen, laten we beginnen. Welke slimme klantreisstrategieën en converterende copywriting technieken geven jou als kennisondernemer het oneerlijke voordeel waar je naar op zoek bent? Om de leukste klanten aan te trekken, goed te verdienen en je vrijheid te behouden. Dat is de vraag en deze podcast is daarop het antwoord. Welkom bij de conversiepodcast van conversieclub.nl. De podcast met 100% focus op conversie en businessgroei voor de lange termijn. Alright, ik zit hier voor de tweede keer met Tineke Zwart. Tineke, leuk dat je voor de tweede keer in de podcast bent.
Ja, leuk, dankjewel. Dit is al onze derde podcast samen, hè?
Derde, tweede, ja, want ik ben één keer bij jou. Deel, maar ja, tweede deel in mijn podcast en al een keertje in die van jou. Ja, superleuk om weer in gesprek te gaan. Ik wou ook zeggen van, je bent de eerste die dit voor de tweede keer komt, maar Veronique is er nog net tussen.
Ja, Veronique, die heeft me weer van de troon gestoten.
Die heeft even snel...
De bitch.
Ik heb heel veel zin in dit deel. We hadden het in het eerste deel veel meer over jouw funnel toen en hoe je die had ingestoken. Nu gaan we het iets meer hebben over de communicatie in klantreizen en ook over verschillende plekken in je funnel, hoe je daar communiceert. Wat natuurlijk wel leuk is om hem heel even terug te pakken, want we hadden het toen over jouw next level funnel. Je had een dikke upgrade gedaan in je funnel, meer segmentatie, dat soort dingen. En ik vroeg je al van, het zou natuurlijk leuk zijn om heel even iets te delen over hoe dat uiteindelijk is gegaan. Want we hebben er toen uitgebreid over gehad. Het is nu een paar maanden later. Ja. Wat kan je ervan zeggen nu?
Nou, ik ben net nog even snel in alle cijfers gedoken. Want voor de luisteraar, wij hebben net al een half uur zitten lullen over van alles en nog wat. Maar ik heb daarin vertelde ik onder andere dat ik eigenlijk gewoon een beetje... Ja, ik heb even een heel vol leven op dit moment met een baby van 7 maanden. Dus ik zei heel eerlijk net tegen EJ ook. Ik zei, ik heb nog niet eens helemaal gekeken naar al die cijfers. Ik kan dan soms een beetje lui zijn dat ik denk, oh, nou, er is genoeg winst en omzet, dus het zal allemaal wel. Dus ik ben er vanochtend nog even een beetje ingedoken. Wij hebben elkaar gesproken op 13 december. Of 15 december. Nou, en toen was ik nog een beetje bezig met de puntjes op de i. Dus ik heb heel even zitten kijken naar januari en februari. Nou, en ik merk echt dat die supergoed loopt. Het enige, ik ga zo even wat cijfers delen hoor. Het enige wat ik nog een beetje lastig vind, ik heb natuurlijk ook op een gegeven moment zo'n splitsing in als je echt al hoge omzet, zeg maar, hebt. Ja. Ja, en die mensen, die kan ik nu eigenlijk nergens kwijt. Dus daar loopt mijn funnel eigenlijk nog een beetje dood. Maar waar ik die mensen naartoe wil hebben, daar heb ik nu één klein mailtje even tussen gezet. Kijk, dat zijn mensen die, dat loopt business-wise prima. En ik weet vaak dat ze altijd nog wel meer omzet willen. Maar voor hun is het vaak ook relevant om op een gegeven moment veel meer geld te gaan managen, voor zich te laten werken. En ik ga nu natuurlijk steeds meer naar dat crypto-stuk ook. Dus die probeer ik nu eigenlijk veel meer naar de crypto-cursus te leiden. Daar wil ik nog een community omheen bouwen. Maar dat was een beetje een soort dead end nog in het begin. Maar ik merkte wel dat de klikratio is echt hoog. Mensen klikken echt veel op die drie dingen. Ik denk ook uit een stukje nieuwsgierigheid van, oh, wat gaat er dan komen? Maar als ik kijk echt naar starters en zo, daar doet hij het echt wel goed. Want mijn ROI, dat is eigenlijk het belangrijkste altijd om naar te kijken, return on investment, is echt wel ook gegroeid. Die zat eigenlijk de afgelopen maanden een beetje Q4, zat hij meestal een beetje op 3,8 zoiets. Januari zat hij op 4,6 en februari heb ik weer wat optimaliseringen gedaan, 8,75.
Wow.
En dan heb ik het even specifiek over kosten van Google Ads, Facebook en Instagram Ads op zowel mijn e-book, die uiteindelijk leidt weer naar mijn webinar, en ook direct op mijn webinar en dan vooral naar de BBA DIY. Dus ja. Ik heb eigenlijk in eerste instantie alleen maar gekeken hoeveel omzet komt er uit de DIY. Dan heb ik eerlijk gezegd nog niet eens de sales funnel training meegepakt, de Facebook, wow, Instagram advertentietraining. Daar had ik net even geen tijd meer voor om dat allemaal uit te zoeken. Maar mijn core product is ook gewoon die DIY. Daar wil ik ze naartoe hebben uiteindelijk.
Ja. Waardoor denk je dat het nu zo goed werkt? Of wat haal je er zelf voor jezelf uit, zeg maar, qua inzichten of conclusies of...
Ja, nou, weet je wat ik een beetje fout heb gedaan eigenlijk? Ik heb heel veel goed gedaan, maar ik ben wel tegelijkertijd ben ik heel veel dingen gaan aanpakken. Dus met dat ik die funnel op een gegeven moment heb vernieuwd, heb ik ook mijn webinar begin januari opnieuw opgenomen. Dus de cijfers zijn nu beter. Dat zal deels door de funnel komen, maar het webinar is ook weer verbeterd. Januari, februari, maart. Het is natuurlijk altijd een beetje new year, new me vibe. Dus dat zal misschien ook een rol spelen. Dat is soms een beetje lastig om echt te pinpointen. Hè, van wat heeft nu het verschil gemaakt? Ja. Eigenlijk zou je wat dat betreft ook altijd maar één ding moeten aanpassen. Eigenlijk dan even wel kijken, gaat het beter? Ja. Maar ja, joh, daar heb ik helemaal geen geduld
voor. Ja, want dat vind ik altijd een grappige trouwens. Want het is heel vaak van... We willen uiteindelijk, want dan ben je eigenlijk meer aan het optimaliseren om te leren, wat natuurlijk belangrijk is. Terwijl eigenlijk als ondernemer is het ook vaak van, ik wil gewoon optimaliseren om zo snel mogelijk meer omzet te genereren. En als ik er wat uithaal qua dat ik ervan leer, is het top. Maar weet je, anders gaat het wel echt langzaam. Als je echt maar één ding kan testen en je wil een soort van een beetje een significante uitkomst. En het is iets wat misschien... voor grotere bedrijven en grotere aantallen en dat soort dingen misschien iets belangrijker is, omdat wij toch als kleinere ondernemer best wel snel gewoon zoiets hebben van ja, het moet gewoon opleveren. En ja ik weet niet 100% gepinpoint waar het vandaan komt, maar dat is een beetje hoe ik er vaak naar kijk.
Ja, ik ook hoor. Maar ik kan wel zeggen, kijk, ik heb sowieso mijn boodschap best wel aangepast. Mijn boodschap werd op een gegeven moment heel breed, ook in mijn funnel. Ik ging een beetje alle kanten op, merkte ik. Dat heb je soms pas door als je pas na een tijdje weer even ernaar kijkt, alle mails echt even naast elkaar legt en denkt, ja, oh ja, een beetje all over the place. Kijk, en nu is het wel zo dat op het moment dat je best al wel wat credibility hebt, dus je hebt een bepaalde naam, je hebt een x-aantal volgers, kan je positionering wel wat breder worden. Ik merkte alleen dat het bij mij iets te vaag werd. Dus ik heb wel, ook al behandel ik veel in het product wat ik uiteindelijk wil verkopen, de ingang die ik heb gekozen is het maken van een online cursus en hoe je ervoor zorgt dat je die middels gedeeltelijk geautomatiseerde systemen of een gedeeltelijk geautomatiseerde marketingstrategie, hoe je dat consistent verkoopt. Dus waar mijn funnel eerst een soort van best wel breed begon, begint hij nu veel specifieker. Ja. En daar blijf ik het eigenlijk ook steeds over hebben in alle mails. Dus ik vind dat dan zelf op een gegeven moment een beetje saai om te maken. Want dan heb ik het eigenlijk in alle mails heb ik een beetje het over hetzelfde.
Ja.
Maar voor de conversie is dat wel gewoon beter. Wat ik daarnaast ook ben gaan doen, ik weet zeker dat dit echt veel impact maakt. Meer video's, meer podcast, meer boven in de mail geplaatst ook. Veel meer focus nog op resultaten delen. Ik merk altijd dat, ja, weet je, ze zeggen altijd, je moet een beetje opscheppen, toch, over jezelf. Alleen, het voelt altijd nog een beetje awkward om dat vaak te doen. Dus wat ik in het begin deed, dat deed ik altijd een beetje mail 2. Dus de mail over mij en wat heb ik allemaal bereikt en bladibladibla.
Ja.
En ik ben nu eigenlijk dat op veel meer plekken ook gaan doen. En ook echt klantresultaten. En dan eigenlijk wat ik nu ook doe, is niet klantresultaten van alleen maar de onbekende mensen. Maar ik heb ook best wat grotere mensen gecoacht die er overal nog weer in verwerken. Veel meer nog zitten op belemmerende overtuigingen. Dus wat ik deze keer ook heb gedaan is van tevoren echt kijken naar, oké, wat zijn nou alle belemmerende overtuigingen die iemand heeft ten aanzien van mij, ten aanzien van het aanbod, ten aanzien van hetgene waar ze naartoe willen werken, ten aanzien van zichzelf.
Ja.
En dat echt overal in alle mails eigenlijk een beetje gaan tackelen.
Mooi. Ja, dat is ook hoe ik vaak mijn e-mail funnels heb gemaakt. Een soort van overtuigingssysteem bouwen, zeg maar.
Ja.
Werkt wel goed. Ik ben ook benieuwd met die klantresultaten. Wat is de manier waarop je dat deelt? Is dat meer in een soort van storytellende manier? Is het echt meer gewoon hun soort van social proof wat zij ervan zeggen? Wissel je daarin af? Wat voor
Nee, ik
dingen doe
wissel
jij
het
vaak?
af. Dus ik heb op een gegeven moment wel in de aanbodmails, dan doe ik echt gewoon een referentie over het product. Bijvoorbeeld, D&D heeft ook de do-it-yourself-versie van de BBA gekocht. Zij schreven het volgende over. Maar in de andere mails, vooral in het begin, vlecht ik het er meer tussendoor. Dus
Ja,
dan heb
precies.
ik bijvoorbeeld ergens iemand dat op een gegeven moment de ideale klant wat duidelijker geformuleerd. Nou, en toen merkten ze meteen dat er omzet omhoog ging. Dus dan deel ik eerst bijvoorbeeld iets over de ideale klant, dat dat
Ja,
vaak nog te
slim.
vaak is. En dan zeg ik van, die en die heeft bij mij net een traject gevolgd, daar heb ik het ook over gehad. Zij deed zus en zus en zo. Dus het is wel storytelling.
Ja, precies. En ook wel gemixt met bepaalde inzichten waar mensen iets mee kunnen om de aandacht vast te houden. Ja,
Precies.
precies.
Hey, weet je waar ik wel benieuwd naar ben trouwens? Je hebt een beetje een nieuwe beweging, is mij opgevallen. Ik ben nog best wel, en volgens mij ben jij ook zo, van inspelen op pijn, verlangen, belemmerende overtuigingen echt wegnemen. Ik weet, Veronique Prins heb je natuurlijk net gesproken, die zit ook heel erg daarop. Ik weet alleen dat er ook nu bepaalde business coaches zijn die veel meer zeggen, ja, al die pijn en zo moet je niet benoemen. Je moet echt de dream verkopen en veel meer op de verlangen zitten. Wat vind jij daarvan?
Ja, hoe ik het eigenlijk zie, is een van de eerste stappen die mensen, of een van de eerste dingen die mensen zich afvragen, is van, is dit voor mij? En de vraag die je dan eigenlijk gewoon stelt is, snapt deze persoon waar ik nu in zit en mijn situatie? Want misschien weet hij dan ook hoe ik naar dat andere punt kan komen. Ik vind het best wel gek als je alleen maar de droom schetst, terwijl je eigenlijk niet laat zien van, ik snap je situatie tot in de puntjes. En daar hoort ook een stukje pijn bij. Want je moet eigenlijk laten zien dat jij hun obstakels en hun situatie en zo beter snapt dan zij zelf. En dat je ziet waar het hem in zit. En dat kan ook een heel mooi inzicht juist zijn, ja, waar het nu vastloopt. En ik denk dat want vaak slaan we ook een beetje door in onze marketing van, oh, ik moet provocerend ergens, ik moet ergens tegenaan schoppen, soort van. Dus je ziet mensen die dat communiceren van, ja, al die pijn, dat moet niet. Die doen het uiteindelijk zelf wel. Ik denk dat waar het om gaat is dat soms heb je een bepaalde manier van marketing waarin er zo lang op een soort van pijnpunt wordt gedrukt en zo erg eigenlijk de emoties overdreven worden gebracht dan dat jij ze misschien voelt, of dat je het echt voelt alsof het op je wordt geplakt van, oh, zo voel je je. Ik denk dat dat hetgene is wat heel onecht voelt en wat minder fijn voelt. Want je hoeft ook weer niet iemand de put in te praten natuurlijk, maar ik denk dat iemand zijn toch redelijk pijnlijke situatie goed kunnen bespreken. Ik denk dat dat nog steeds heel belangrijk is.
Ja, ik denk ook altijd, goede marketing zorgt ervoor dat iemand zich erkend voelt op zoveel mogelijk gebieden. En iedereen bestaat uit alles, toch? We hebben allemaal verlangens, dromen, hoop, maar we hebben ook allemaal struggles, belemmerende overtuigingen. En ik denk, je hoeft daar niet een soort van in te gaan zitten poeren en heel duidelijk maken, maar het wel benoemen naast ook andere dingen, inderdaad. En ik ben zelf soms een beetje bang dat als je alleen maar, zeg maar, de droom verkoopt en kijk wat ik heb en dit is ook mogelijk voor jou, dat het zal vast klanten opleveren, maar ik vind altijd, je moet niet alleen maar bezig zijn met klanten aantrekken. Denk ook verder dan dat. Ga je dan klanten aantrekken die jij tevreden kunt maken?
Ja,
Uiteindelijk is voor mij
precies.
klanttevredenheid het belangrijkste. En op het moment dat ik dan nergens een soort van ook de pijn aanstip of de struggle die er misschien bij komt kijken, ik ben dan bang dat je, als ze eenmaal in je product zitten, dat ze denken, poeh, nou, ik vind het toch eigenlijk wel moeilijk. En jij zei dat het alleen maar makkelijk en
Ja,
wow, een
precies.
holidayé zou zijn. Dus ik ben daar ook altijd een beetje huiverig in.
Ja, ik denk ook dat het belangrijk is om, want zoals ik al zei, eigenlijk bespreek je die pijn om te laten zien dat je mensen snapt, maar ook snapt op een dieper level. En wat ik te vaak zie, is dat de pijn veel te oppervlakkig en generiek wordt gebracht. Dus dan is het van, oh, je voelt je rot of je maakt je dromen niet waar. Terwijl ik heb dan niet het gevoel van, deze persoon snapt me echt. Weet je, als ik exact weet op een bepaald punt van de dag dat jij jezelf rot voelt, waar het hem in zit, en ook dat ik je kan laten zien waar de kern van het probleem in zit, waar jij nog niet eens aan hebt gedacht. Weet je wel, dat zijn dingen die waarvan mensen denken van holy shit, deze persoon, ik weet niet hoe, maar die snapt me gewoon echt, weet je wel. Ja. En nou, dat zie ik veel te weinig.
En eigenlijk wil je nog degene beter snappen dan zij zichzelf snappen.
Precies.
En ik heb het zelf vaak over 3 communicatieniveaus, op 3 communicatielagen. Dat pas ik ook echt toe in mijn nieuwe funnel trouwens, dus sluit daarbij aan. Kijk, je hebt de oppervlaktelaag en daar blijven de meeste mensen op hangen. Ja. Waardoor het generiek woord, wolkentaal, zoals Veronique Prins het altijd noemt. En gewoon het raakt niet echt. Ja, je voelt je rot. Ja, dat voelen we allemaal wel eens, weet je wel. Maar daaronder heb je nog een diepere laag. En daaronder weer nog een diepere laag. En dat gaat hem echt op detailniveau, zeg maar, zitten. Dus even één voorbeeld wat ik dan wel eens gebruik van... veel van mijn klanten merken gewoon dat ze niet vooruitkomen, omdat ze ergens ook vinden dat ze alles zelf moeten doen.
Ja.
Dat hebben heel veel mensen natuurlijk. Maar mijn ideale klant, die heeft daar echt een dieper liggend issue. Omdat ze, meestal is ze de oudste thuis. Of heeft ze zich de oudste thuis gevoeld. Omdat een broer of zus meer aandacht bijvoorbeeld nodig had. Of weet ik veel, ziekte of dat soort dingen. En daardoor zit daar echt een soort diepe blokkade. Wat er nu voor zorgt dat. En het feit dat ik dat dus benoem, dat zorgt er dus bij zoveel mensen al voor dat ze zeggen... wow, dankzij deze mail of podcast ben ik gaan begrijpen waarom ik zo ben als ik ben. Waarom ik me voel zoals ik voel. En dat ik merk dat alleen dat stukje, dat al zo'n vertrouwen geeft. Want daardoor zeggen ze soms, jij kent me eigenlijk nog beter dan dat ik mezelf zeg maar ken.
Ja. Ik denk ook dat eigenlijk als jij meer tijd soort van besteedt aan hun gevoel en bepaalde gedachten die ze eventueel hebben en dat soort dingen, dat ze dat ook merken in de communicatie natuurlijk.
Ja.
Het is wel grappig trouwens, want die verschillende levels waar je het over hebt, wij hebben een model gecreëerd, dat heet het Paradijs Hel model noemen we dat. Dus daar zit ook het pijn en verlangen stukje ook goed in. En een van de diepere lagen die daar zowel op het pijnstukje als op het verlangen stukje ook veel besproken wordt, is status. Dat klinkt best oppervlakkig, maar dat gaat eigenlijk best wel diep. Van hoe wil je eigenlijk juist niet gezien worden, zeg maar. Ja. En dat zit soms heel diep, weet je wel. Want bijvoorbeeld als jij al, weet ik, voor 5 jaar gewoon rond de armoedegrens verdient als ondernemer, dan wil je eigenlijk niet meer zo gezien worden als die persoon die struggelend aan de onderkant, zeg maar, hangt. Ja. En er zijn ook bepaalde dingen hoe je wel gezien wordt, weet je, als die persoon die... nou ja, weet ik niet, kan werken van waar die wil. Weet je wel, die wordt gezien als succesvol in de familie, terwijl je wel je eigen ding hebt gedaan. Weet je wel, ook gewoon echt een stuk diepere gevoelens, zeg maar.
Ja.
En ik denk dat dat ook wel een van die diepere lagen is van hoe wil je niet gezien worden en hoe wil je juist wel gezien worden. En dan kan je, want eigenlijk gaat dat heel erg over identiteit en dat is echt wel een diepe laag. Weet je, hoe wil je zelf gezien worden, zeg maar.
Ja, absoluut. Ja. Nou, en wat ik ook altijd wel mooi vind, volgens mij... komt dat ook van jou? Je hebt het wel eens over die 3 G's, toch?
Ja, klopt,
dus gedachten, gedrag, gevoelens.
Ja, klopt.
En dat draagt vaak ook al bij aan communiceren op zo'n diep niveau. Dus dat je dus echt gaat omschrijven, wat is het huidige gedrag? Wat voelt diegene daarbij? Wat denkt diegene daarbij? Dat als je die 3 eigenlijk kunt pakken, dan creëer je vaak al een holistisch beeld.
Ja, en het is ook, je schetst daarmee een diepere, meer herkenbare situatie.
Ja.
Want daar had ik het ook met Veronique over, weet je. Heel vaak worden er dingen verteld die zo vaag blijven dat je er geen beeld bij hebt in je hoofd.
Ja.
Terwijl als je het inderdaad heel erg over hun gevoelens, hun gedraging hebt, dan wordt het zo specifiek automatisch. Dan kan je eigenlijk bijna niet in die vaagheid blijven hangen als je deze 3 G's gebruikt.
Nee, en dat is gewoon echt een goede, nou ja, oefening vaak ook, om dat dan een beetje uit te werken. Waar zit het hem dan in?
Ja, volgens mij was dat tijdens de masterclass die ik toen voor jouw klanten gaf, dat die had gedeeld voor het eerst.
Volgens mij ook, inderdaad. Ja. Hey, en wat ik trouwens ook nog heb gedaan met die funnel, ik ben benieuwd of jullie dat ook wel eens doen, is... ik merk dat, ik wil aan de ene kant altijd een beetje weer rekening houden met een soort regels, dus marketing wetmatigheden, dus dat ik al die belemmerende overtuigingen erin wil verwerken. Aan de andere kant moet het ook niet een soort robotachtige boodschappen worden, dus dat je ziet dat het echt helemaal vanuit het hoofd is. Dus ik doe ook altijd nog wel vaak even een korte meditatie voordat ik ga schrijven en dan echt even helemaal mijn ideale klant visualiseren en ook te bedenken, ja, wat mag zij of hij vandaag horen? Ja. En dan veel meer schrijven op manier alsof ik ook een beetje mijn dagboek of zo schrijf. Ik weet niet, dat
ja, mooi. Ja.
Werkt bij mij vaak goed. En ook nadenken over per mail, Wat voor gevoel wil ik de persoon geven die deze mail leest? Wil ik die persoon juist empowered laten voelen in deze mail? Want aan de ene kant hebben ze een empowered gevoel nodig. Van ja, ik kan dit, dit is ook voor mij nodig.
Ja.
Aan de andere kant, als ze zich alleen maar empowered voelen, komen ze nog niet altijd in beweging. Dus ze hebben soms ook een stukje, ja, gewoon een confrontatie nodig. Dat ze denken, auw, dit is niet chill.
Ja.
Maar van daaruit komen ze vaak wel in beweging. Dus dat is dan bijvoorbeeld weer de volgende mail. Snap je?
Ja, precies. Ja. Ik vind het mooi ook, want je hebt het daar vaak over gehad, over de meditatiekant ervan en het soort van dieper. Want weet je, je kan vaak wel zeggen van, denk vanuit je doelgroep. Maar als je het op die manier echt in de praktijk kan brengen en vanuit hun bijna kan starten om je mails te schrijven, vind ik echt heel cool. Mocht je daar ooit eentje van opnemen, dan send dit.
Ja,
dat lijkt
zeker.
Me heel interessant. Ja. Is sowieso inderdaad een. Want een van de inzichten die ik net ook eigenlijk kreeg, en een soort van rode draad die ik zie bij veel van de gevestigde ondernemers die ik dan interview, is dat waar starters heel vaak doorrennen naar het volgende, zijn heel veel gevorderde ondernemers veel bezig met optimaliseren vaak. En proberen ze niet duizend dingen te doen. Want je, Veronique had het er ook over. Met Will and the People heb ik er ook wel eens achter de schermen bijvoorbeeld over gehad. Weet je, er zijn altijd wel mensen die, Anne Kwaars bijvoorbeeld, weet je, die maakt ook echt wel funnels die anders dan anders zijn, waar veel werk in zit. En die moet je dan ook wel weer blijven toepassen. Dus heel veel ondernemers die ik spreek, die zijn meer bezig met het optimalisatie.
Ja, en ik denk dat dat is ook vaak het verschil tussen de succesvolle, de financieel succesvolle ondernemer en de niet zo financieel succesvolle ondernemer. Weet je, de starter die is vaak op zoek naar een soort van het gouden ei of zo. Het ding wat meteen geweldig loopt, omdat het helemaal aligned is, of weet ik het wat allemaal. Maar dat is bijna niks, want ja, je zult toch ergens beter ook in moeten worden. Dus ik heb nu bijvoorbeeld ook een paar klanten in de BBA, en daar heb ik net dit gesprek ook mee gevoerd. Twee van hen die hebben nu een webinar gegeven voor het allereerst. En tuurlijk, ik heb helemaal met ze meegedacht en ze hebben superveel goed gedaan. Maar weet je, de eerste keer dat je dan het webinar geeft, dan gaat van alles mis. Dat is hetzelfde als dat je kunt wel voor het eerst gaan skiën en een skileraar erbij hebben die je exact vertelt wat je moet doen. Dat moment dat jij van die berg afgaat, ga je echt nog niet alles perfect zeg maar doen. Dus dan moet je gaandeweg optimaliseren. En dan komt er vaak al heel snel terug, ja, dit werkt niet. Ja, wat moeten we dan doen? Nee, je gaat nu optimaliseren. Ja. En dat is soms een beetje saai, maar dat is vaak wel waar de omzet uiteindelijk ook zit.
Ja, mooi. Dat is ook een van de dingen die ik eigenlijk alle ondernemers hoor zeggen, weet je. Ik bedoel, ik had eigenlijk amper kijkers de eerste 10 keer dat ik hem gaf. Of ik ben een jaar bezig geweest om een webinar te tweaken totdat die converteerde. Ja. Of het zijn wel echt de mensen die er doorheen zijn gegaan waarbij het uiteindelijk werkt. Maar om toch even een soort van heel klein bruggetje naar crypto te trekken, mensen zijn vaak op zoek naar die instant 100x coin, zeg maar. Het is ook echt wel, aan de ene kant verwachtingsmanagement, aan de andere kant, je hoort natuurlijk alleen maar altijd de bizarre verhalen van, oh, zij deed een ton met de eerste webinar. Denk van, wat ging daar allemaal aan vooraf, weet je wel.
Precies, dus, en we horen heel selectief, hè. We willen horen wat we horen wat we willen horen.
Ja, zeker.
Dus
daar
ga je op focussen.
Ja.
Ja, en dan krijg je zelf het idee van, als dat bij jou niet gebeurt, dat jij dus iets fout doet of dat dit niet de strategie is voor jou. Maar ik denk dat de meest succesvolle ondernemer die op Instagram zeg maar het glamorous leven zeg maar leidt, die is juist aan de achterkant best wel met saaie dingen ook steeds bezig om het beter te maken. Dus ik ben echt continu bezig met optimaliseren, dingen meten. Dat is niet een geweldig onderdeel. Tenminste, ik vind dat wel leuk, want ik ben een beetje aan het nerden. Maar ik ben er ook wel eens klaar mee. Maar dat zorgt wel voor de resultaten die ik heb ook.
Ja, zeker. Ja. Kan je trouwens iets zeggen over de optimalisaties die je nu in die funnel al hebt gedaan? Je zei iets over dat je je webinar had aangepast. Nog wat andere dingen. Ja. Zijn er bepaalde dingen die je daarvan kan delen?
Ik heb heel veel verschillende dingen. Dus de hele messaging heb ik al aangepast. Het was in eerste instantie bijvoorbeeld de 5 praktische en mentale stappen voor het bouwen van een succesvol online bedrijf. Dat is natuurlijk super breed. Nu gaat het echt over, hoe creëer je een supergoede online cursus die je vervolgens gedeeltelijk geautomatiseerd verkoopt?
Ja.
Want ik geloof niet in volledig automatisch. Dat bestaat gewoon niet. Dus die belofte wil ik zeg maar ook niet doen. Ik denk dat ik dan ook de verkeerde klanten aantrek. Ja. Dus dat maakt het al veel concreter. Ik had hem ook wel erg lang. Ik had 2 uur lang was mijn webinar. En ik dacht toch van... Oké, hij liep wel, maar ik dacht dat het beter kon als ik hem toch ietsje korter maakte. Want ik vulde ze wel heel erg met heel veel informatie, content. Hmm. Dat mensen soms ook dachten, mijn hoofd zit gewoon helemaal vol. Dus ja. Ik heb hem echt korter gemaakt. Ik heb echt slides ook weer veranderd. Daar is echt, ik heb eigenlijk alles afgebroken en opnieuw gedaan, eerlijk gezegd. Het kwam ook een beetje omdat... Mijn leven is in 1 keer veranderd. Ik ben moeder geworden. Dus het klopte ook niet meer zoals het was. Ja. Dus meestal doe ik kleine optimalisaties. Dus wat ik nu bijvoorbeeld de komende tijd ga doen... Ik heb nog een product ontwikkeld... waarbij je een stukje coaching nog erbij kunt krijgen... van een andere coach. Ik ga nu het webinar opnieuw opnemen... waarbij ik dan 2 keer een aanbod doe. Dus ik zeg van je kunt hem als DIY doen... maar ook met een stukje coaching... Dus nu zijn het echt kleine optimalisaties. Maar op een gegeven moment, een paar maanden geleden... toen wij elkaar spraken, was het gewoon echt alles anders, ja, eerlijk gezegd. Ja.
Okay. Mooi
Want wat
is wel...
zijn dan bijvoorbeeld dingen als jullie optimaliseren? Waar zit dat dan bij jullie dan in?
Ja, nou, vaak bij klanten, zoals je eigenlijk ook al zegt... waar wij als eerst naar kijken is van klopt de kernboodschap, zeg maar. Waar is dit op gebouwd? Vaak merk je dat het een beetje loszandig is. Dat er niet een hele strakke lijn in zit... Ik heb bijvoorbeeld bij Amede Business, mevrouw de business, zeg maar... toen ik voor het eerst haar webinar uitdacht... was ik eigenlijk gewoon een paar weken... liet ik het gewoon een beetje dat ik dacht van... wat is nou de kern? Wat is nou het inzicht? Wat moet er dan wel niet verteld worden? Weet je, echt gewoon wat is nou dat ene ding? En dat was eigenlijk alleen maar die kernboodschap. En ja, daaraan merk je gewoon van... als je die eenmaal hebt... dan maakt het webinar zichzelf bijna. Als je die niet hebt, dan gaat het nooit sens maken en lekker lopen, zeg maar. Nee. Bij haar was dat ook, dat webinar is nog steeds het beste webinar... terwijl ze iets van 4 andere webinars heeft gedaan. Ja, en die doet ook gewoon meer dan 1 ton in 1 jaar, weet je wel. Gewoon doordat de kernboodschap klopt. En dan is veel van die andere dingen zijn nog niet eens geoptimaliseerd, weet je wel.
Nee, precies. En dat is altijd waar het begint, hè? De messaging uiteindelijk. Ja. En wat ik dan daarnaast ook vaak wel doe, is soms echt hele kleine dingen. Hè? Dus dan geef ik gewoon een van de mails, geef ik een ander onderwerpregel. Gewoon om te kijken, kan ik de openingspercentage nog verhogen bijvoorbeeld. Ja. Maar het zit hem vaak veel meer echt in messaging.
Ja, het is lullig, want dan moet echt heel het webinar over. Als je messaging verandert, dan... Ja,
ja, klopt. Maar heel eerlijk, ja, de meeste mensen willen het volledig automatisch. Ik geef mijn webinar nog bijna elke maand wel een keer live. Omdat ik weer dingen wil optimaliseren, testen. Dus daarom zeg ik ook nooit volledig automatisch. Want soms moeten dingen verbeterd worden. En ik vind persoonlijk ook altijd... Kijk, je hebt een boodschap... Maar het gaat nooit alleen maar om wat je zegt, maar ook hoe je het zegt.
Zeker.
Dus het zit hem soms ook in kleine dingen. Hè? Als het gaat om een webinar, dan merk ik vaak dat mensen naar zichzelf of naar de slides kijken. En niet echt oogcontact maken door in de camera te kijken. Weet je, dat is al iets. Of ze zitten er een beetje zo bij. Of ze zijn te giechelig of iets dergelijks. Er zit niet voldoende beweging in hun stem. Waardoor ze eigenlijk continu een soort van het lieve blije meisje blijven.
Ja.
Terwijl ze soms, en dat kan Veronique Prins bijvoorbeeld heel goed... ook echt even die urgentie in de stem mogen leggen. Wat lager, dieper.
Ja, zeker. Ik vond het leuk, want ik had dat toen bij dat webinar ook... waar ik het net over had. Ze ging hem steeds vaker geven. En in het begin was het gewoon van stick to the script, soort van, weet je wel. Ja. En dan deed hij het hartstikke goed. En dan was het van... oh ja, ik heb bijvoorbeeld wat reacties dat er niet genoeg waarde in zat. En dan ging ze weer veel te veel toevoegen zelf en lullen. En dan was die super slecht. Dan was ze oké, misschien moet er iets meer tussenin zitten. Dus dan hier en daar maak ze een leuk uitstapje, zodat het soort van echt voelt. Gewoon authentiek voelt, soort van. Maar ook weer niet te ver, want dan is het van oké, bedankt. Dus dat was heel grappig om te merken van... oh, je hebt weer te veel zitten lullen, hè? Zo, ja, ik heb weer te veel gegeven. En dan was het weer shit, weet je.
Dan ga je
er
van af lullen.
Ja. En dan uiteindelijk... En wat daar dus eigenlijk ook gebeurt... niet alleen is hetgene van... ik overweldig mensen misschien, of ik geef te veel, waardoor mensen denken, nu heb ik de cursus niet meer nodig. Maar ook, ik wijk af van mijn kernboodschap. En je komt gewoon in een zijpad, waardoor het niet meer op een natuurlijke manier terug bij het hoofdverhaal komt. En dan wordt het heel onsamenhangend. En,
precies,
en
ik heb dat ook vaak gehad in het begin. Dan werd er een vraag gesteld in de chat. En dat ging een heel eigen leven, ging dat leiden, zeg maar. Dat ik ook dacht, shit, ik ben helemaal er vanaf gewoon.
Ja,
raken mensen ook in de war.
Interessant ook is, want vaak het webinar is natuurlijk hetgene wat als eerste focus heeft. Wij kijken ook vaak van, wat is nou het conversiemoment? Nou, bij een webinar is dat heel duidelijk het webinar. Dus daar gaan we eerst focus op leggen. Daarnaast heb je natuurlijk nog heel veel andere onderdelen eromheen, weet je wel. Wij hebben ook een concept dat heet conversie compounding. En dat betekent eigenlijk, net zoals compounding interest, dat je successen die je doet in kleine conversieverschillen, dat die stapelen. Dus om een voorbeeld te geven, als jij net iets betere ads schrijft, heb je bijvoorbeeld dubbel zo goedkope leads. Als je je opt-in page beter maakt, dan gaat die nog wat meer naar beneden. Als je je aanmeldt mails en zeg maar hoe je naar, weet je, de, hoe zeg je dat? De pre-webinar reeks, zeg maar. Als die wat beter is, dan komen er van die grotere aantallen die je nu met hetzelfde budget hebt, komen er ook een stuk meer qua percentage. Als je de post-webinar mails beter maakt, dan koopt er net een stuk meer van die mensen die al meer aanwezig waren, die al goedkoper waren. En het stapelt op zo'n manier, en dat is dus wat wij conversie compounding noemen, waardoor je echt mega goede successen had en soms funnels wel 3, 4, 5 keer meer opleveren. Ja. Door dus al die kleine tweaks op de juiste momenten te doen.
Precies. Nee hoor, ik geloof daar 100% in. En soms, ik moet ook wel eens zeggen dat ik soms gewoon lui ben. Dus ik weet, ik betaal bijvoorbeeld een bepaald bedrag voor een webinar aanmelding. En ik weet, als ik betere targeting doe en betere teksten, afbeeldingen, et cetera, kan dat omlaag.
Ja, ja.
Maar soms is het ook een kwestie van tijd, prioriteit, et cetera. Ja. En dan ben ik bereid om het budget omhoog te doen. Dan weet ik dat het me gewoon meer kost dan dat eigenlijk mogelijk is.
Ja.
Maar uiteindelijk denk ik, ja, weet je, er komt nog steeds voldoende uit. Dus ik kies er zelf ook wel eens heel bewust voor om ergens lui in te zijn.
Ja,
dat
zeker.
Moet ook bijna wel.
Ja, ik denk ook, want er blijven de dingen te doen. En je weet niet altijd van tevoren of dat natuurlijk een goede wijziging was. Dus je moet ook niet te veel gaan klooien. Maar wat denk ik ook belangrijk is om gewoon altijd te kijken van, waar ligt nou voor mijn gevoel en volgens de cijfers de grootste optimalisatie, weet je. Dus als je al die cijfers kijkt, als je een beetje een benchmark hebt, dan is het van, oh, mijn opt-in page pakt maar 10% aanmelding, terwijl dat eigenlijk 40% zou kunnen zijn, weet je wel. Dan denk je van, oh, holy shit, dat is wel echt een keer 4 van het resultaat. Dus worden mijn leads 4 keer zo goedkoop. Dan denk ik van, oh, simpele aanpassing, want één zo'n opt-in page kan je in een uurtje herschrijven. Weet je, dus ik kijk ook wel altijd van, waar liggen nou het meeste? Want je kan bezig blijven in principe, maar niet alles verdient zoveel tijd, zeg maar. Dus,
urgentie? En wat vooral ook zo belangrijk is en zo vaak niet wordt gedaan, is echt al die data ook bijhouden. Ik heb bijvoorbeeld sinds kort een vraag op alle betaalpagina's erbij gedaan. Mm-hmm. En dat is de vraag, hoe ben je bij me terechtgekomen? En dan is dat via de podcast, via advertentie. Dus eigenlijk een eerste touchpoint.
Ja.
Is al mega interessant, zodat je weet hoe je dat allemaal kunt, wat werkt en wat niet werkt. Mm-hmm. En toen kwam ik erachter dat er best veel mensen via komen. Maar dan gebruikten ze niet een affiliate link. Dus ik dacht, mensen weten blijkbaar niet voldoende dat ze affiliate kunnen worden.
Ja.
Dus dat betekende dat ik vervolgens ook weer de klantenfunnels heb aangepast. Daarin veel meer de affiliate links heb gepromoot.
Slim.
Met ook nog weer een kortingscode. Zodat ik nog meer klanten ook weer voor me aan het werk kan zetten.
Ja.
Want dan zie je gewoon dat daar potentie zit.
Ja, slim. Sowieso, ik vind cijfers een van de moeilijkste dingen. Ik denk sowieso dat in marketingland een van de lastigste dingen is. Eén, natuurlijk de tracking van alles is best wel veel werk. Twee, wat je bijhoudt moet je ook checken, want anders dan vervaagt het alleen maar je beeld. Dus het is, wat heb ik echt nodig en wat niet. En nu kan je daar natuurlijk, wij hebben ook wat standaard dashboardjes en zo met wat kerncijfers. Maar je hebt natuurlijk ook nog van waar hang ik het resultaat aan op. Dus stel bijvoorbeeld, iemand heeft net 2 Google-advertenties gezien, maar klikt en koopt iets vanaf de Facebook-advertentie. Betekent niet dat die Google-advertentie niet iets heeft gedaan. Dus als je die uitzet, zie je opeens, oh shit, maar Facebook werkte beter, maar nu werkt Facebook ook minder. Het is
allemaal
een gedeelte.
Zo connected ook.
Ja, precies. En dat is best wel lastig. Wij hadden bijvoorbeeld bij iemand een webinar en die gingen ze heel erg direct promoten via ads. Maar er liepen ook daarnaast nog ads voor directe sales. En je merkte zodra dat webinar beter werd, meer werd gepromoot, dat die directe sales uit ads ook echt mega hard omhoog ging. Omdat er gewoon veel meer, ze hadden gewoon een beter beeld bij je, weet je wel. Er gebeurde meer om jouw brand heen. Het is niet direct te verklaren, maar je ziet het gewoon wel echt precies op dat moment toenemen.
Precies, ja, dat zijn wel dingen die bij kunnen dragen. Ik ben nu zelf ook een half jaar met Google Ads bezig. En in het begin moest dat echt even opwarmen. Dat Google heeft een wat langere aanlooptijd nodig. Okay. En nu merk je toch dat dat steeds meer bijdraagt. En ik ben zelf ook nog wel eens zo dat ik dan contact even opneem met iemand. Als ze in de BBA is gestapt bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan stel dat ze heeft aangegeven via Instagram. Dan vraag ik wel eens, hey, wat leuk, je bent dus via Instagram bij me terechtgekomen. Maar dan hoor ik soms ook nog het verdere verhaal. Dat ze zegt, ja, ik volgde je al op Instagram. Ja. Toen kwam ik je laatst weer een keer tegen. En toen later dacht ik weer aan je. Toen heb ik nog heel even gegoogeld naar wat dingen. Toen kwam ik je ook weer tegen. En toen kwam ze dus toen weer een advertentie voor me tegen. Dus ik denk, ja.
Ik heb dat ook veel bij jou. Veel mensen zeggen dat ze me via jou kennen. Ik heb daar een naam voor. Ik heb er ook een keertje een podcastaflevering over opgenomen. De Three Signals Approach. Want ik hoorde een investeerders podcast. En die man die zei eigenlijk, die investeerde in startups. Echt in mega goede startups. Hij zei, ik investeer alleen als ik van drie verschillende totaal aparte bronnen iets erover hoor. Dus bijvoorbeeld als het Facebook of zo was voordat het groot was. Ik hoorde mijn assistenten erover, een business partner en iemand die ik zomaar sprak ergens. Weet je wel, totaal random mensen. Ja. En hij zei eigenlijk van die three signals, die heb ik nodig om te weten dat ik daarin ga investeren. En ik zag dat eigenlijk ook, de three signals approach in marketing van, oh, ik heb je bij Tineke in de podcast gezien. Veronique mentioned je in de stories. Ik zie je ad langskomen. Weet je, die three signals approach vind ik een super interessante. Want Zeker. Het betekent ook dat, weet je, ik heb jaren bij heel veel mensen te gast gratis gewoon masterclass gegeven. Weet je, voor jouw klanten, voor heel veel anderen. Dus dat zijn dingen, assets die je maakt, die nog steeds opleveren. Want dan is van, oh, ik zag je bij Simone in de Golden Circle met een aantal video's. Of ik zag je bij Tineke, weet je wel. Dus dat werkt zo mee.
Dat draagt zo bij. En het is zo slim, ook dit wat wij nu doen, om dingen te doen qua lange termijn marketing. Bepaalde video's die gewoon altijd op YouTube kunnen blijven staan. Podcasts die kunnen blijven staan. En dat draagt allemaal weer bij aan het grotere geheel.
Ja, precies. Ik vraag me trouwens wel af, ik ben er wel benieuwd naar, want ik ben zelf iets, hoe zeg je dat? Kritischer geworden in waar ik mijn tijd aan besteed. Dus vroeger was het echt, als iemand drie views had, dan ik kom wel of zo, weet je wel. Dan had ik een hele custom presentatie, was ik een volledige dag mee bezig geweest. En soms leveren dat soort dingen meer op dan dat je zou denken van tevoren. Ja. Omdat het best goed is. Of omdat het gewoon een intieme sfeer is, of weet ik veel wat. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij ermee omgaat. Want jij zal ook best wel veel verzoeken krijgen, kansen die op je pad komen. Maar wanneer zeg je nou ja, wanneer zeg je nou nee?
Ja, oh, dat blijft een ding. Nou, mijn VA die heeft een heel document gekregen met een soort van richtlijnen.
Oh, slim.
Dus ik neem alleen podcast op als er in ieder geval een x aantal views zijn. Of als ik echt merk, zoals in ons geval ook, van wij hebben al wel een goede band, we spreken elkaar vaak. Ja. En jij draagt ook qua waarde heel veel bij aan mijn podcast bijvoorbeeld. Omdat je zelf altijd met super interessante dingen komt. Dus of het moet zeg maar zoiets zijn, of er moet echt een flink aantal luisteraars zijn, dat soort dingen. Ik vind altijd wel dat het ook bij me moet passen, dus bij de boodschap. Ik ben bijvoorbeeld net uitgenodigd voor een lichtleidersfestival of iets dergelijks. En dat is heel spiritueel. En dan moest ik ook nog best wel veel promoten en zo. En nou, dat soort dingen, dat doe ik dan niet meer. Dus we hebben er wel bepaalde criteria zeg maar aan gehangen. Ja.
Ik vind mooi wat je zegt qua waarde en dingen en boodschap dat het moet passen. Ik merk dat zelf ook heel erg. Ik vind het soms niet erg om, want ik weet namelijk, vaak zijn het heel standaard, zeg maar, boodschappen voor starters en zo, die best wel een groot bereik hebben. Dat ik denk van ja, is voor mij minder interessant, maar ik ga er ook minder van aan. Terwijl soms hebben mensen een kleiner publiek, maar dan merk je gewoon, die zitten ook op bepaalde waarden. Weet je, ik vind het heel leuk om te proberen een bepaalde diepgang en essentie en, weet je, het over de wat diepgaandere dingen te hebben. Dan denk ik van ja, daar haal ik voor mezelf ook veel uit. En dat is ook een beetje wat ik wil uitdragen als boodschap. Van ik kijk een leveltje verder dan alle oppervlakkige conversietips of whatever, weet je wel. Dus dan past het heel erg.
Nou ja, en soms ook, dat heb ik bijvoorbeeld ook als ik met jou spreek, dat als ik met jou spreek, leer ik zelf ook heel vaak dingen. En weet je, wij nemen dit nu op, maar dit had net zo goed een gewoon gesprek kunnen zijn. Dus ja. ik heb ook wel eens liever met bepaalde mensen, had ik ook met Femke Hogema, dat ik het sowieso wel leuk vind om je te leren kennen.
Ja.
En ik weet gewoon, als we met elkaar praten, is het een leuk gesprek wat ook waardevol is voor anderen. Dus laten we dan ook de podcastmicrofoon meteen erbij aanzetten.
Ja,
dus
precies.
Ik probeer het ook op die manier wel eens een beetje te combineren, als het ware.
Ja, zeker. En het gaat inderdaad ook wel echt over die relatie. Ik denk dat dat ook wel weer extra onderstreept hoe belangrijk het is om met andere mensen in je markt samen dingen te doen of in contact te blijven of zo. Elkaar dingen te gunnen ook, want dan krijg je gewoon echt veel sneller een, gewoon een leuke band. En dan je vindt soms, denk je ook van, oh, wat we doen is best verschillend, maar dan vind je soort van wel ergens common ground waar je het over kan hebben, wat dan eigenlijk best een interessante insteek is, weet je wel.
Zeker, ja, absoluut. Hey, weet je waar ik ineens nog aan dacht? Ook over een optimalisatie ding. En dat heeft dan een beetje sluit aan bij dat three signal ding.
Ja.
Wat ik namelijk heb gedaan, ik heb mijn webinar op een gegeven moment vernieuwd. En toen dacht ik, er zijn natuurlijk vorig jaar, in 2023, zijn er heel veel mensen geweest die mijn oude webinar hebben bekeken.
Ja.
Die zullen misschien af en toe nog wel mijn advertentie voorbij zien komen. Die kunnen nog steeds klant worden. Maar die zullen zich waarschijnlijk niet zo snel aanmelden voor datzelfde webinar. Soms gebeurt dat wel. En ik merk ook dat soms mensen klant worden na twee keer hetzelfde webinar te hebben gekeken. Maar ik dacht, ik ga ook specifiek targeten op iedereen die het webinar al gekeken heeft vorig jaar.
Ja.
Met de boodschap, ik heb een vernieuwd webinar.
Ja.
Dus dan echt wel een beetje met een ander onderwerp. En wat me op is gevallen, heel veel mensen die zijn ingestapt de afgelopen tijd, die hebben vorig jaar het oude webinar gekeken.
Ja, dat is zeker een manier die wij ook vaak gebruiken. Sterker nog, wij hebben zelfs bij sommige mensen, bij sommige klanten, funnels waarbij gewoon uiteindelijk de tag weer wordt verwijderd, of tenminste een bepaalde tag wordt verwijderd, waardoor ze opnieuw na bijvoorbeeld 180 dagen of zo gewoon weer in zo'n soort funnel kunnen komen en gewoon weer uitgenodigd worden. Maar daar zit echt heel veel winst in. Wij hebben pas van onze eerste agency klant hebben wij het webinar geoptimaliseerd, de post-webinars wat uitgebreid en dat soort dingen. En hadden gewoon binnen 2 weken ons voor een heel kwartaal terugverdiend, gewoon alleen maar door de lijst. Terwijl eigenlijk daarvan de meeste mensen zichzelf gewoon een keer hadden opgegeven of aanwezig waren geweest. Maar ja, het is echt een heel krachtig iets. En
absoluut. Zeker. Ik heb nu ook met een klant, die zijn dan helemaal door een webinar funnel gegaan al. Dit zijn bij haar echt hele hoge aantallen. We hebben nu gewoon weer een extra funnel gemaakt met ook weer allemaal dingetjes erin. En nog een keer een ander webinar en een podcast en noem het maar op.
Ja.
En daar hebben we nu iedereen ingezet die ooit bij het webinar, die ooit het webinar heeft gekeken.
Ja.
Dus weet je, zo kun je kunt vaak veel meer halen uit je bestaande lijst ook,
zeker,
wat dat betreft.
Ja, en zeker als het om e-mailmarketing gaat. Weet je, je krijgt zoveel berichten en het gaat allemaal zo snel. Herhaling is helemaal niet zo heel erg. Kijk, op een gegeven moment als je denkt van, dit heb ik al 4 keer gehoord. Dat heb ik wel eens bij Frank Kern gehad. Dus ik volgens mij in een of andere deadloop. Ik heb geen idee. Maar dan is het telkens
van,
de deadline expired. De deadline expired, weet je. Ja. Alleen maar dat. Dat niet. Maar ja, je merkt wel dat er echt superveel in zit. En wij zeggen ook vaak nu met onze agency van, als je een lijst hebt van een paar duizend mensen minimaal, dan kunnen we onszelf vaker gewoon heel goed terugverdienen door gewoon iets te optimaliseren in de eerste maand. Het nogmaals uit te sturen. En we hebben onszelf soort van minimaal terugverdiend. Dan denk je van, ja, zo simpel kan het wel vaak zijn in e-mail marketing. Als je in ieder geval natuurlijk goede aanpassingen weer maakt. Maar
zeker.
Zit
en ik
zoveel
denk ook,
als
we het hebben over simpel, wat ik ook nog vaak merk, is dat mensen, je hebt bepaalde recurring products, toch? Dus dat je een bepaald product opstart en dat een half jaar later, dat je daar weer plek voor hebt.
Ja.
Maar dan denken mensen ook vaak van, oh, dan moet ik weer helemaal nieuwe mails, dan weet ik het wat. Ja, weet je, de meeste mensen, die zijn al lang vergeten wat voor mail jij een paar maanden geleden hebt gestuurd.
Ja.
Soms is het ook fijn om letterlijk gewoon dezelfde informatie weer te krijgen. Dat herken je toch op een bepaalde manier.
Ja,
dus wat
zeker.
Ik ook gewoon veel meer ben gaan doen, ook op Instagram Stories. Ik heb gewoon een aantal story templates voor bepaalde producten. Die heb ik gewoon opgeslagen.
Ja, slim.
En af en toe zet ik dat gewoon online. Dus hetzelfde met mijn 1-op-1 sessie. Daar is af en toe plek voor. Ik gebruik gewoon dezelfde stories.
Ja, slim. Ik heb, volgens mij was dat 2 afleveringen geleden of zo, iets opgenomen over 3 kerngeheimen in funnels. En een van de dingen die daarin ook heel belangrijk was, is het level van bewustzijn van iedereen is steeds anders. Dus er komen mensen binnen die misschien nog niet helemaal vatten of in de situatie zitten waardoor datgene wat je op dat moment zegt echt binnenkomt. Terwijl later, als jij het bijvoorbeeld een maand later eigenlijk weer hetzelfde weer stuurt, dan vatten ze hem wel, want dan is hun bewustzijn in de tussentijd gegroeid.
Precies.
Dus dan, ja, het is niet allemaal van dit is nu voor mij toepasbaar of niet. Stel dat ik bijvoorbeeld in de ochtend opsta en ik heb exact de situatie gehad die jij nu in die mail omschrijft en nu snap ik het opeens. Ja. Nu herken ik het opeens. Ja, weet je, zo gaan die dingen, zeg maar.
Ja, nou ja, en soms gaat het ook niet eens omdat je een mail stuurt of een podcast maakt met superveel nieuwe waarden of iets dergelijks. Het gaat vaak ook maar om dat er weer even een touchpoint als het ware is. Want hoe vaker er touchpoints zijn, dus hoe vaker iemand in aanraking komt met jou, wat voor manier dan ook, dan wordt de kans ook statistisch gezien groter dat jij op een gegeven moment zichtbaar bent op het moment dat iemand net even diep in een pijn zit of weet ik het wat. Ja. Ik had bijvoorbeeld nu net een klant, die is onlangs bij mij ingestapt. Afgelopen zondag heeft zij een product gekocht. En zij vertelde, ja, ik had vrijdag op mijn werk net goed nieuws gehoord. Ik had net een mailtje ontvangen van dat ze extra geld zou krijgen en dat ze een opdracht zou krijgen wat minder tijd zou kosten. Mm-hmm. Toen precies daarna kreeg zij van een vriendin een podcast doorgestuurd van mij. Van, oh, deze is wel leuk om te luisteren. Die is ze gaan luisteren. En toen was het een soort van, hey, ik kan wel bij haar instappen. Dit matcht gewoon.
Ja, dus bizar.
Het is ook soms een beetje de, ja, wat is dat? Serendipity noem je het ook wel, toch?
Ja, en ook gewoon, ik denk dat als je gewoon in ieder geval regelmatig voor mensen in beeld komt met de juiste soort context en ze kunnen ze je ook weer even in het hokje plaatsen van, oh ja, deze persoon is daarvan. Oh ja, is toch eigenlijk best wel interessant. Ik heb zelf soms wel eens, dan vind ik het gewoon zo leuk om iemand over een onderwerp te horen praten en ik van, lul gewoon nog even over dat onderwerp, weet je. Dan zit ik er gewoon zo in toe. Ik weet niet of dat je dat herkent. Ja. Maar dat vind ik echt, dat denk ik van, ik wil gewoon even horen dat die persoon over dat onderwerp lult. En ja, maakt niet uit dat ik het al heb gehoord.
Nee, maar soms heb ik ook, mensen geven je altijd een bepaald gevoel, toch?
Ja,
ze zeggen
precies.
Ook altijd, mensen vergeten wat je hebt gezegd. Maar ze zullen altijd onthouden hoe jij ze hebt laten voelen.
Ja.
Ik heb dat ook met sommige mensen. Dat, weet je, al praat je over fucking prullenbakken of zo. De vibe die jij uitstraalt, dat doet iets met me. Ik heb dat nog altijd met Veronique Prins. Weet je, dat ik denk, ach, maar zij zet me aan en heb ik er zin in. En maakt bijna niet uit waar ze over praat. En ik weet ook, sommige mensen hebben dat bij mij. Ik kreeg toevallig 2 weken geleden of zo een mailtje dat ze zei van, ja, ik luister al je podcast en soms is het onderwerp niet eens relevant, maar ik word altijd rustig. In mijn hoofd is het altijd chaos en als ik dan jou hoor, dan denk ik, ja, komt allemaal goed. Ja. Dus weet je, dat is het soms ook gewoon. Ik denk dat echt veel te veel ondernemers te veel bezig zijn met, oh, het moet wel waardevol zijn en ik moet wel goed genoeg zijn. Terwijl het gaat daar echt niet altijd om. Tuurlijk wel deels.
Ja. Wat ik trouwens interessant vond, dat is al een hele tijd geleden in dit gesprek dat je het zei, maar we hadden het over jouw boodschap van je webinar. En als je jouw boodschap hoort, of jouw titel eigenlijk hoort, dan denk je van, daar zit best wel wat concurrentie op. Zit niet per se direct iets in dat je denkt van, dit is super anders dan, weet je wel, er zijn best wel wat mensen met soortgelijke titels. Je hebt nu natuurlijk de naam, dus het is. En uiteindelijk als mensen komen, merken ze natuurlijk dat het inhoudelijk goed is en dat het jouw insteek is. Maar denk je dat dat voor starters ook nog steeds werkt? Om redelijk, want je markt is best wel vol. De titel heeft niet direct een soort van hele specifieke eigen aanpak of insteek of zo. Hoe zie je dat? Nee.
Ja, nou weet je, titels vind ik altijd vreselijk. Want het liefst heb je een titel die een soort van allesomvattend is en dat. Maar waar ik altijd meer op insteek, waar ik dan het onderscheidende in probeer te brengen, is veel meer in de advertentietekst, waar je veel meer content kunt brengen. En weet je wat mij wel opviel? Er wordt heel veel verteld over online cursussen. Ik bedoel, Celine Charlotte heeft denk ik de grootste cursus over online cursussen.
Ja.
Maar bijna niemand heeft het over hoe kun je die vervolgens geautomatiseerd verkopen. Ja. Celine Charlotte doet Instagram. Die werken niet met funnels en automated webinars en weet ik het wat. Ja. Dus ik trek ook best wat mensen aan die daar dan nog weer interesse in hebben.
Ja, snap ik.
Dus het viel mij mee hoeveel concurrentie er eigenlijk op zit.
Ik ken eigenlijk alleen Rachelle Blok die redelijk daar ook nu op zit. Maar verder eigenlijk... Weet je, en dan is het natuurlijk ook niet dat je samen zulke budgetten hebt dat heel de markt soort van daarvan vergeven is als je allebei de enige bent die het daarover heeft. Dus,
nou ja, ja, en ik snap het kijk ook gewoon naar, weet je, ben je onderscheidend in je messaging, maar ook in jij als persoon. Ik weet, ik ben zo'n ander type dan Rachelle Blok en Simon Charlotte. Ja. Dus ik weet ook, oh, daar kan ik mezelf ook in onderscheiden. Ja. Maar jouw vraag was, kan het werken voor starters om het ook wat algemener te houden?
Nou, wat ik hier al uithaalde, wat ik heel interessant vind, is dat eigenlijk zeg je, ik ben specifiek in mijn advertentieteksten en daar probeer ik onderscheidend in te zijn. En de titel is dan eigenlijk gewoon het tweede ding en daar moet je zelf voor opgeven. Maar wat dat eigenlijk zegt, is ook... de advertentie is heel specifiek en daarna heb ik eigenlijk gewoon een titel nodig die vooral niet... Zorg dat je afvalt, weet je wel. Er moet geen mismatch zijn, zolang het matcht. Als jij al om bent naar de advertentie, denk je niet bij de titel... Oh ja, maar als het dat is, want het klopt gewoon, dus het hoeft niet... Ik snap wel wat je bedoelt, zeg maar. Weet je, de titel moet gewoon zorgen dat niet de juiste mensen... Dat die doorgaan, de juiste mensen. En dan in mijn ads probeer ik wel verschillende haakjes, verschillende dingen... en dan kan die gewoon zo zijn. Dat vind ik wel
goed.
Dan komt
daar veel meer de kern van de boodschap ook in naar voren... en een stukje bewustzijn. Dus weet je, ik heb het ook in een van mijn advertentieteksten over... grote kans dat jij misschien dan wel een cursus hebt liggen zelfs... of dat je de eerste opzet hebt of iets dergelijks. Mm-hmm. Maar waarschijnlijk ligt die nog op de plank een beetje... en heb je niet een systeem waardoor het ook consistent verkocht wordt. Dus ik creëer daar veel meer het bewustzijn ook in. Ja, en de titel, ik denk altijd, hoe duidelijker, hoe beter natuurlijk. Maar soms kan een titel nog best simpel zijn. Zolang de context, de salespagina, de advertentietekst... als je daarin maar wel gewoon goede zinnen hebt... waardoor iemand echt denkt, ja, dit is voor mij. Of dit is anders dan wat anderen bijvoorbeeld doen.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Adverteren jullie nog voor jullie zelf?
Nee, want wij zitten nu eigenlijk zo goed als aan capaciteit voor de agency. En wij waren met de conversieclub veel meer op aantallen. Het was natuurlijk iets van 3.000-4.000 euro per jaar. Dus dat moest wel met een funnel en aantallen. Nu gaan we eigenlijk van onszelf helemaal niet zo'n soort funnel doen. Ik denk dat wij veel meer een beetje de Dream 100 aanpak pakken. Dus dat wij zelf veel meer mensen gaan benaderen waarvan wij denken van jij staat op ons lijstje. En hen eigenlijk een soort onweerstaanbaar aanbod doen. Dus het is heel, we zijn nu eigenlijk veel meer aan het snijperen in plaats van dan aan het shotgunnen, zeg maar.
Ja. Maar hebben jullie dan wel de conversieclub nog? Of is dat
Nee, die is helemaal opgeheven. De website moet nog uit de lucht, maar eigenlijk zijn we zo goed als gewoon klaar met het invullen ervan. We hebben gewoon het jaar afgemaakt voor mensen die er nog in zaten. En we hadden al een tijd gewoon tot het einde van 2023 verkocht. Dus hij is eigenlijk nu zo goed als leeg. En nu zijn we helemaal met de conversie-agency bezig. Maar zo'n andere soort samenwerking is... want we zoeken echt gewoon lange termijn partners. En we hebben zoiets van als we goede return on investment leveren... dan moet je ook wel gek zijn om weg te gaan. Dus we hopen je natuurlijk gewoon jaren te houden. Maar dat is veel meer done for you, zeg maar. En veel meer op lange termijn. En die klanten zijn ook een stuk meer waard. En ze willen we ook op een gegeven moment steeds specifieker zijn... in wie we daarin willen, zeg maar. Dus nu, ik gebruik de podcast wel om het een beetje hier en daar onder de aandacht te brengen. Soms doe ik wel iets naar onze lijst, want we hebben die lijst nog wel. Maar eerst was het eigenlijk van bijna iedere ondernemer kan in de club. Maar nu is het echt boven de 250.000 dat het eigenlijk pas interessant is om de agency in te schakelen. Dus daarin is ook niet iedereen uit onze oude doelgroep meer interessant. Dus...
Nee, dus 250.000 omzet per jaar bedoel je dan?
Ja. Dus dat is een beetje waar het begint. En dan willen we eigenlijk dat mensen al een beetje een lopende funnel hebben en al een lijst. Want zoals ik al zei, dan is het gewoon heel makkelijk om ons terug te verdienen. Want als je met goede copy komt naar een bestaande lijst of je optimaliseert een funnel waar al budget naartoe gaat... Daar kunnen wij gewoon onszelf zo makkelijk terugverdienen eigenlijk. Als we de goede strategie neerleggen voor ze en een goede copy schrijven. Dus het is echt een andere manier van marketing die we op zijn gegaan. En dat vind ik soms best wel jammer hoor, want ik vond onze funnel altijd heel leuk. Kregen altijd hele leuke reacties.
Ja.
Maar en ik denk ook dat als we... als we zeg maar nog qua marketing dingen gaan doen die wel iets meer open zijn, dan zullen het misschien meer dingen zijn zoals kleinere, exclusievere live workshops of weet je. Probeer echt een beetje de exclusievere kant op te gaan. Dat is ook denk ik wel interessant, weet je. Want je verdienmodel moet kloppen met de manier van marketing natuurlijk die je doet. En ik zie ons voor onszelf niet echt meer complete funnels draaien hiervoor. Misschien
nee,
ooit,
en weet je,
maar...
daar gaat het ook nog vaak mis, hè. Dat wat je uiteindelijk probeert te verkopen aan een bepaald persoon, dat de hele marketing daar gewoon niet op aansluit.
Ja, precies. Aan de andere kant, weet je, op een gegeven moment... heb je natuurlijk wel, want het heeft ons wel heel erg geholpen om onze naam naar buiten te krijgen. Dat mensen echt weten wie je bent en zo. Dus misschien op een gegeven moment zet ik het ervoor als deze hele machine loopt, zeg maar, op de meer exclusieve manier. Ja. Maar dan is het iets meer gewoon aanwas, zeg maar, in plaats van echt directe conversie misschien.
Nou ja, en jullie zullen met deze manier van werken ook veel sneller vol zitten. Dus je hoeft ook niet duizenden mensen te bereiken. Vaak gaat het ook een beetje via. De strategie wordt anders.
Ja, zeker. En weet je, wij zijn nu gewoon zo erg gericht op de achterkant, zeg maar. De fulfillment en de eerste resultaten gewoon creëren voor klanten, weet je. En dat blijven doen, want je merkt dat het dan wel snel gaat, weet je. Veel ondernemers die wat meer gevorderd zijn, gaan om met ondernemers die meer gevorderd zijn. En hebben het met elkaar over hun groei, over dingen. En dat maakt het wel een stuk makkelijker. Daarnaast kijk ik ook meer naar partnerships en dat soort dingen. Weet je, het moet echt een beetje inderdaad iets meer... Het is iets meer achter gesloten deuren dan eerst. Waar ik wel trouwens aan zat te denken, waarvan ik ook benieuwd ben of dat jij het doet, is bijvoorbeeld adverteren op je podcast of andere dingen om je bereik te vergroten. Ben ik heel benieuwd naar.
Nou, ik heb het een tijdje gedaan. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dat op een gegeven moment gestopt. Maar ik weet niet eens meer waarom. Eigenlijk wil ik dat doen. Want kijk, het irritante aan adverteren op je podcast is, je kunt eigenlijk niet meten wie heeft het daadwerkelijk geluisterd. Want je stuurt ze uiteindelijk naar een ander platform waar jij niet dingen kunt meten.
Ja.
Maar dat is ook weer zoiets. Kijk, ik weet dat veel van mijn klanten die hebben mijn podcast beluisterd. Mm-hmm. Dus ik weet dat dat bijdraagt aan conversie. En soms moet je ook dingen doen op basis van vertrouwen. Dus ik ga straks wel weer adverteren op mijn podcast. Ik doe dat ook met best veel klanten trouwens, dat we adverteren op hun podcast. En ik weet gewoon, er gaan altijd toch wel mensen luisteren als daar gewoon een goede advertentietekst aan gekoppeld is en dat. En ik zie veel kliks. En uiteindelijk draagt dat wel weer bij aan de uiteindelijke verkoop. Dus dat doe ik vaak een beetje uit vertrouwen.
Ja, maar jij stuurt ze dan dus wel meteen naar een rechtstreeks platform. Dus bijvoorbeeld naar Spotify of iets dergelijks. In plaats van naar een tussenpagina.
Ja, ik doe vaak een mix. Ja, of naar Spotify, naar de algemene podcast. Of ik pak even de populairste podcast afleveringen eruit. Zodat het wat concreter is.
Ja. Ja, maar dan wel bijvoorbeeld meteen naar Spotify of iets dergelijks. Niet naar een eigen pagina waar dan Apple Podcast linkje staat, Spotify.
Ja, dat heb ik ook wel gedaan, want ik heb een eigen podcastpagina. Ja, ik heb dat toen een beetje met van alles online gezet, maar je kunt wel het aantal kliks zien, hè? Dus naar Spotify dan. En ik merkte toen niet eens heel veel verschil. Dus ik denk dat ik het gewoon allemaal weer aan ga zetten naar mijn eigen website. Ja. En daar heb ik dan de top 5 staan en de laatste podcast afleveringen.
Slim, ja. Ja. Leuk, ik zie dat het tijd is voor ons om af te
gaan
ronden.
Ja, ik moet zo weer gaan,
inderdaad. We zaten snel aan onze tijd weer. Ik vond het ook grappig, want eigenlijk was het een beetje vanaf de eerste vraag dat we zo door zijn gerold. En daarnaast waren er zoveel andere dingen. Weet je, ik had eigenlijk een hele andere insteek, maar ik vond het echt super leuk om zo...
Als dit een webinar was geweest, dan hadden we het niet goed gedaan. Want we zijn heel erg van de kernboodschap afgegaan. Maar wel inderdaad. Tof en volgens mij nog steeds waardevol voor de luisteraar.
Ja, ik denk super waardevol, want het is heel leuk dat het zo organisch altijd gaat. Gewoon, hoe doe jij dingen, hoe doe ik dingen? Dat is heel tof.
En dat is al leerzaam ook voor de luisteraar. Dus,
zeker.
Nou, voor mij ook leerzaam trouwens. Ik zeg wel voor de luisteraar, maar ook voor mij. Dus,
ik heb ook weer interessante dingen gehoord. Thanks daarvoor. En voor mensen die luisteren, je kan Tineke vinden op tinekezwart.com. En ze heeft ook een hele coole podcast, Succesvol Ondernemen podcast. Dus ik zou ook zeker zeggen, zoek die hierna even op en subscribe je daarop.
Tof. Hey, en jij bent natuurlijk de meme lord. Wat is nu trouwens jouw Instagram username? Heb je die dan ook veranderd? Want het was toch altijd EJ Conversie?
Ja, die moet ik nog steeds veranderen. Ik denk dat het gewoon EJ.conversie of EJ.conversie agency wordt.
Oké. Okay. Nou, dus even zoeken op Instagram dan.
Ja, precies. Ja.
Ja, en ik zal eventjes de linkjes ook in mijn podcast zetten naar jullie kanalen en zo.
Ja, conversieagency.nl is sowieso altijd goed. Daar staan de rest van de dingen ook wel. Ja.
Top.
Thanks, Tineke. Was superleuk.
Ja. Jij ook bedankt.
All right. Nou, heel erg bedankt voor het luisteren allemaal. En tot de volgende. Doei.